laten wij onze afhankelijkheid beleiden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij deze dienst voortzetten met het zingen van een van de psalmen die jullie, Alexander en Anneke, ook hebben uitgezocht voor deze dienst. Psalm 108, daarvan het eerste en het tweede vers. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Zullen wij eerst samen bidden om de opening van Gods woord voor ons hart in deze dienst. Heren, wij komen tot u. Aan het begin van deze bijzondere dienst. Nu we als gemeente en als familie en bekenden samen met het bruidspaar hier in de kerk zijn gekomen. Om te horen, heren, om er getuige van te zijn hoe Alexander en Anneke hun ja-woord dat ze elkaar zojuist al gaven voor de burgerlijke stand, hier vanmiddag opnieuw mogen geven. Heer, een bijzonder moment. En wij danken u dat we daar zo met elkaar getuigen van mogen zijn. Als wederzijdse ouders en familie, al degenen die daarin ook meeleven, bekenden, vrienden, collega's. Heren, we danken u dat we op deze prachtige dag mogen delen in de blijdschap van dit bruidspaar. En heren, nu is het in hun hart geweest om ook bij u te komen. Om op het moment dat ze getrouwd zijn, de gang te maken naar uw huis, naar dit kerkgebouw. En heren, dan bidden wij u of u in deze dienst zelf aanwezig wil zijn met uw woord en met uw geest. Want daar moeten we het dan toch van hebben. Dan gaat het toch erom dat we uw zegen ontvangen. Die onmisbare zegen. Heren, wat zouden we zonder u kunnen? Wat zouden we zonder u zijn? Dan is ons leven hol van binnen. Dan heeft het geen vulling. Maar samen willen Alexander en Anneke dat zoeken. De zegen bij u. Bron van licht en leven. En heren, die zegen die willen we dan ook voor ons allen persoonlijk aan u vragen. Want deze dienst is er niet alleen maar voor het bruidspaar immers. U spreekt tot een ieder van ons zoals we hier vanmiddag zijn. En u wilt uw woord voor ons openleggen. Opdat we daaruit uw evangelie mogen horen. Geef ons dan opmerkzame oren en een ontvankelijk hart. Om zo te horen wat u ook vanmiddag ons zegt. Heren, wellicht zijn we niet zo gewend om in een kerkdienst aanwezig te zijn. Is het allemaal wat vreemd? Maar wilt u er dan ook zijn? Wilt u geven dat we dan ook toch iets daarvan mee mogen krijgen en mee mogen nemen ook? Heren, we willen bidden of u ook met ons wil zijn als we de kerkdienst wellicht wat anders verloopt dan dat we zelf gewend zijn. Geef dat ons hart er toch in mee kan komen. Omdat het immers gaat om u, drie-ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Heren, geef ons zo met elkaar een goed moment. Wilt u dat ook geven aan Rosanne, die dit alles ook ziet, van haar moeder en van Alexander? Heren, geef dat ook Rosanne blij mag zijn in u, Heere God. Zo willen we tot u komen in ons gebed. In de vergeving van onze zonden. Om Jezus Christus wil alleen. Amen. Wij willen met elkaar uit de Bijbel gaan lezen, een tweetal gedeelten. U vindt ze ook op uw liturgieblad. Eerst uit 1 Korinthe 13. De brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. We lezen hoofdstuk 13. En daarna nog enkele versen uit 1 Johannes 2. 1 Korinthe 13 is onze schriftlezing. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. Dan zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En al zou ik het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En dan zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En dan zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Maar ik had de liefde niet, het baatte me niets. De liefde is geduldig, ze is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet, ze doet niet gewichtig. Ze handelt niet ongepast. Ze zoekt niet haar eigen belang. Ze wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. Ze verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Ze bedekt alle dingen. Ze gelooft alle dingen. Ze hoopt alle dingen. Ze verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Tweede gedeelte vindt u in 1 Johannes 2... Daarvan het eerste en het zesde vers. Het zal straks gaan over het laatste vers van wat we zojuist lazen. En daar staat ook de liefde centraal. Geloof, hoop en liefde, die drie. En we lezen in 1 Johannes 2 vanaf vers 1 ook wat dat alles betekent. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. En hierdoor weten wij dat wij hem kennen, namelijk als we zijn geboden in acht nemen. Wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij, Christus, gewandeld heeft. Laten we met elkaar nu gaan zingen uit Psalm 86, daarvan het derde en het zesde vers. Thank you. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Dat is 1 Korinthe 13, vers 13. De tekst die jullie ook gekozen hadden voor boven de trouwkaart. En dat is ook de tekst die jullie mogen meedragen samen als jullie trouwtekst de toekomst in. We willen erbij stilstaan en dat doen we onder het thema bouwstenen voor een christelijk huwelijk. We letten dan op die drie kernwoorden: geloof, hoop en liefde. Gemeente van Christus, bruidspaar, wederzijdse ouders, familie en bekenden. Wat is het geheim van een goed huwelijk? Wanneer kun je nou zeggen dat een huwelijk echt beantwoordt aan het doel waarvoor het bestaat? Dat is natuurlijk een belangrijke vraag voor jullie bruidspaar allereerst vanmiddag. Jullie zijn zojuist getrouwd, maar kort geleden. En daarmee is het officieel. Jullie hebben je jawoord aan elkaar gegeven voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. En nu zijn jullie dus man en vrouw. Als een twee-eenheid. Maar ja, Rosanne doet natuurlijk ook mee. Dan zit je daar. Hai. Jij hoort er natuurlijk ook bij. Eigenlijk dus met z'n drieën een beetje. En daarmee begint op deze dag voor jullie bruidspaar, jullie huwelijk, jullie huwelijksleven. En dan ga je dus samen de toekomst in. Maar hoe kan dat nou op een goede manier zo zijn? Wat is het geheim van een goed huwelijk? Dat een huwelijk niet altijd goed blijkt te zijn, goed gaat, dat is voor jullie helaas bekend. Voor jou met name, Anneke. Een huwelijk kan door allerlei omstandigheden en gebeurtenissen ontsporen. Met alles wat dat dan ook vervolgens doet voor jou, voor familieleden, wat het allemaal losmaakt, de gedachten, die gevoelens die je erbij hebt. Maar juist daarom is het nou ook zo belangrijk om vanmiddag die vraag gewoon onder ogen te zien. En niet alleen voor jullie bruidspaar, maar voor ons allemaal. Als u getrouwd bent, misschien al wel heel lang getrouwd bent ook. Of als je verkering hebt, misschien verloofd. En je ziet uit naar het moment dat je zult gaan trouwen. Of ook wanneer je ongetrouwd bent, maar misschien hoop je nog ooit de ware tegen te komen. Wat is nou eigenlijk een goed huwelijk? Dat samenleven van man en vrouw, hoe kan dat nou op zo'n manier vorm krijgen dat je zegt, ja, zo is het goed. Niet alleen maar wat mensen goed vinden, maar waarvan God zegt, zo heb ik het bedoeld. Zo mag het zijn. Als we die vraag aan de apostel Paulus zouden stellen vanmiddag, dan zou het zomaar kunnen zijn dat hij dan die drie woorden noemt die ook in jullie trouwtekst staan. Geloof, hoop en liefde. Deze drie. Kijk, wij hebben daar vaak allerlei antwoorden bij. Een goed huwelijk, dan is het belangrijk dat je elkaar leert kennen eerst. Dat je met elkaar kunt praten. Dat je ook over moeilijke dingen met elkaar kunt praten. Dat als er is wat is, je bent het oneens met elkaar, misschien wel tot ruzie aan toe, dat je het weer goed maakt voordat de zon ondergaat, zegt de Bijbel. Allemaal belangrijk. Maar Paulus, die zou denk ik deze woorden noemen. Geloof, hoop en liefde. De bouwstenen voor een christelijk en een goed huwelijk. Waarvan er eentje kennelijk de belangrijkste is, dat is de liefde. De meeste van deze is de liefde. Maar die andere twee heb je ook nodig. Die heb je eigenlijk eerst nodig. Die gaan aan die liefde vooraf. Alexander, jij vertelde mij dat het onder zeelui ook bekend is, deze drie woorden, geloof, hoop en liefde. Sommigen van hen hebben drie stipjes getatoeëerd in de vorm van een driehoekje. Geloof, hoop, liefde betekent dat. En gemeente, nou zou bij deze tekst het misverstand makkelijk kunnen ontstaan dat het dan toch vooral over die liefde moet gaan vanmiddag. En ja, dat past natuurlijk ook goed bij een trouwdienst als deze, liefde. Want ja, geloof en hoop die lijken toch een beetje op het tweede plan te komen, als je dit zo leest. Maar nou staat dat er zo niet. Paulus die schrijft nou juist met nadruk, nu blijven geloof, hoop en liefde. En er vervolgens nog achteraan, extra nadruk, deze drie. Je hebt ze dus alle drie nodig. Het een kan niet zonder het ander. En ja, de liefde is de meeste. Die gaat er bovenuit. Komen we zo nog wel op. Maar geloof, daar begint het mee. Wat is dat eigenlijk, geloof? Daar hebben we het vaak over in de kerk. Bekend woord natuurlijk. Maar wat is dat nou? Wat houdt het eigenlijk in? Nou, geloof bestaat op zijn beurt weer uit twee andere dingen. Kennen en vertrouwen. Dat God je kent, dat je God kent, dat je dus weet wie hij is, wat zijn wil is, wat zijn verlangen is, dat je gelooft ook dat hij er is. En als ik het vanmiddag naar vanmiddag toe haal, bruidspaar, dan betekent dat dus dat je bewust bent van wie die persoon nou is, wie die Heere nou is, aan wie je straks de zegen vraagt. En we doen dat samen met jullie mee, biddend. Wie het is, voor wiens aangezicht je vanmiddag hier in de kerk staat. Want ja, zo'n huwelijksdienst, dat is maar niet iets wat er gewoon bij hoort, hè. Op een huwelijksdag, zo beleven jullie het ook niet. Het is dat je samen in de kerk komt voor Gods aangezicht. Daarnet stond je voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Hier sta je niet voor een dominee of voor een kerkenraad. Hier sta je eigenlijk ten overstaan van Jezus Christus. En dat kan natuurlijk alleen als dat ook geloof er is. Als je dan weet, ja, die God, die hebben we samen nodig. Hij is er. En dat je de Heer Jezus Christus als de koning van je leven ook erkent. Want dat hoort ook bij dat kennen. Het is niet alleen kennen, weten, kennis, maar ook erkennen. Dat je er dus ook mee instemt. Eigenlijk hebben jullie zojuist voor de ambtenaar van de burgerlijke stand ingestemd met het gezag van de Nederlandse overheid. Je hebt eigenlijk laten zien, wij trouwen, we geven elkaar het ja-woord en dat doen we ten overstaan van die ambtenaar, want het moet officieel vastgelegd worden. En Alexander, je liet voor de diensten ook het trouwboekje zien dat jullie daarbij hebben gekregen. Daar staat het allemaal netjes in. Het is officieel gemaakt. Jullie zijn getrouwd voor de Nederlandse wet. En dat heeft betekenis. Die wet heeft gezag. Nou, hier in de kerk is het eigenlijk niet anders. Dan zeg je het over de Heer. Hij heeft gezag. Dat erken ik. Wij herhalen ons ja-woord voor hem. Want hij is er niet alleen. We hebben hem niet alleen nodig. We erkennen ook dat hij het voor het zeggen moet hebben. Kennen, erkennen en dan ook vertrouwen. Dat is ook geloof. Vertrouwen dat hij dan ook met je meegaat. Dat als hij dan zijn zegen aan jullie wil geven en straks mag ik dat in zijn naam de handen op jullie leggen, dat dat dan ook echt is. Werkelijkheid wordt. Dat je erop vertrouwt dat zijn woord betrouwbaar is. Dat zijn wet, zijn geboden goed zijn. En dat je in zijn waarheid mag wandelen, zoals we het net ook zongen. Nou jong, bruidspaar, daar hebben jullie je eerste bouwsteen, geloof. En gemeente, familie, bekenden van bruidspaar, daar hebt u de eerste bouwsteen voor uw leven. Voor een gezegend leven althans. Voor een leven voor Gods aangezicht. Gelooft u in God? En jij? In Christus, in zijn woord? Ja, op deze manier dus, hè? Niet op de manier van, ja, dat geloof ik allemaal wel. U hoort wel aan mijn stem, dan geloof je het wel. Maar dan ben je er eigenlijk niet bewogen onder. Zou u het nou ook anders kunnen zeggen? Ja, dat geloof ik. Ik geloof dat hij er is. Dat zijn woord de waarheid is. En dat wil, dat zal ik zoeken. Ik zoek de zegen bij u alleen, o bron van troost en licht. Bent u door het geloof verbonden aan hem? Zeg niet, ach, dat kan ik zelf niet. Geloof is toch iets wat de Heilige Geest in je werkt? Zeker, dat is waar, voluit Bijbels. U doet het niet zelf, u kunt het niet zelf. Maar die Geest, die werkt niet buiten het woord van de Heere om, buiten de verkondiging daarvan om. En daarom vanmiddag aan ons allemaal de vraag, de spiegel: gelooft u in hem, Jezus Christus, en in zijn woord? Is uw hart niet meer van uzelf, maar geeft u het in zijn handen? Of leef je voor eigen rekening? Wie zonder God leeft, zonder overgave aan hem, die heeft geen blijvende toekomst. Dan kan het misschien zijn alsof je wel gelukkig leeft, maar het is voor een tijd. Uiteindelijk houd je niets over als je alleen jezelf hebt. Maar als je Christus kent en je vertrouwen op hem stelt, dan heb je toekomst. Dan heb je reden om te hopen, want dat is het tweede, hoop. Wat hopen jullie voor de toekomst, bruidspaar? Ongetwijfeld hebben jullie bepaalde verlangens. Bepaalde verwachtingen misschien ook wel. Verwachtingen van elkaar, dat hij dit doet in het huis en zij dat. En dat je samen hoopt oud te worden. En je verwacht dat het fijn zal zijn om nou straks getrouwd te zijn. Allerlei verwachtingen. En als het goed is, heb je die verwachting ook wel naar elkaar toe uitgesproken. Misschien nog niet allemaal. En komen er nog dingen. Er mag ook nog een ander soort verwachting zijn. Hoop. Dat is de hoop waar Paulus het hier over heeft. En als je zou doorlezen in deze Korinthebrief, dan kom je al snel aan in hoofdstuk 15, 1 Korinthe 15. En dan ontdek je waar dat mee te maken heeft. Daar heeft Paulus het erover dat de Heer Jezus gestorven was. Hij stierf aan het kruis voor onze zonde, om die te vergeven. Om ons in het reine te brengen met de Heere God. Om ons te verzekeren van zijn genade. Maar hij is ook opgestaan. En Paulus die zegt er, als ik dat nou niet zou weten, dat hij was opgestaan, als dat voor mij nou niet zeker zou zijn. Nou, dan was ons geloof en onze prediking ijdel, leeg. Dan stelde het niets voor. Dan zou deze dienst ook niets voorstellen. Dan zou het ontvangen van de zegen eigenlijk niets voorstellen. Want dan leeft hij niet. Maar Paulus zegt, nee, hij leeft. En daarom mag je nou juist ook hopen en verwachting hebben. Zo mag je nou de toekomst inkijken. Straks bidden we samen om Gods zegen. Dat hij met jullie zal gaan, er voor jullie zal zijn. Maar ook bidden we of hij jullie je op je levensweg wil leiden. De toekomst in, aan zijn hand. Maak daar ook werk van. Samen in je gezin, geef er ruimte, plaats aan om dan de Heere ook te zoeken, om het van hem te verwachten. Elke dag opnieuw mogen we het van hem verwachten, gemeente. Leeft u zo, in die verwachting van hem, biddend, Heere, ook vandaag heb ik uw zegen nodig. Wilt u mij leiden? Het kan niet zonder u. Doe me leven in uw spoor. Weg naar de eeuwigheid. Want daar gaat het naartoe immers. Onze levensreis. En wie in Christus is, die mag dan uitzien over dood en graf heen. Naar die heerlijke toekomst die is weggelegd voor een ieder die in hem gelooft, die op hem vertrouwt, die het heeft gezocht bij hem, de Heer Jezus, die alles heeft volbracht. Wie buiten hem is, die blijft daar ook buiten. Voor eeuwig. Wie in hem is, die mag eenmaal ingaan in de vreugde van God. En dan kom ik bij het derde, de derde bouwsteen, liefde. Want ja, daar moet het wel naartoe vanmiddag. De liefde, zegt Paulus, is immers de meeste van deze drie. En nou waren er in de tijd van dat Paulus deze dingen schreef, drie woorden beschikbaar in de taal, in het Grieks, die je allemaal voor het woord liefde zou kunnen gebruiken. Je had het woord philia, dat is zoiets als vriendschap, vriendschappelijke liefde. Op die manier kun je elkaar lief hebben. Er was ook nog een ander woord, dat was erg populair in de stad Korinthe. Dat was het woord eros. Dat wil zeggen liefde die gericht is op het uiterlijk, op de buitenkant, op de hartstocht. Die erosliefde was in Korinthe populair. Want Korinthe, dat was een havenplaats en daar waren vele reizigers altijd. Een mondaine plaats, een heidense plaats. Je zou het misschien het Amsterdam van de oudheid kunnen noemen. Ook wat betreft allerlei culturele opvattingen die daar de ronde deden. Want de inwoners van Korinthe die stonden bekend om hun vrije moraal. Er kon daar van alles, ook op seksueel gebied. Er was zelfs een werkwoord van gemaakt. Korinthiseren. Wij kennen dat in onze Nederlandse taal niet, maar dat betekent helemaal opgaan in een op geld en seks gericht leven. Nou, dat is de achtergrond van de gemeenteleden in Korinthe, aan wie Paulus die brief schrijft. Daar hebben ze in meegedaan, mogen we aannemen. Zij ook. Maar toen hoorden ze het evangelie. Toen kwam Paulus daar in de stad. En ze hebben Christus leren kennen. Het geloof kwam in hun hart, gewerkt door de geest. En de hoop die daarbij hoort, de verwachting van hem. En nu bouwen ze op Christus en op het evangelie. Door de ontfermende genade van God kwam er ook liefde. Liefde tot Christus. En dat heeft ook zijn betekenis voor het antwoord op de vraag. Wat nou echte liefde is. En wat nou ook je huwelijk werkelijk sterk maakt. De philia is te weinig, de vriendschap. De eros is het ook niet. Dat is de zondige liefde. Het gaat om de agape. Dat is het woord wat Paulus hier gebruikt. Agape. En hij legt in dit hoofdstuk op een kunstige manier uit wat dat dan betekent. Het is liefde die niet zichzelf zoekt, maar juist de ander. Het is liefde die geduldig is, die vriendelijk is, die niet jaloers is, die niet pronkt, die niet gewichtig doet, die niet ongepast handelt, die niet haar eigen belang zoekt, die niet verbitterd wordt, die geen kwaad denkt. Dat is liefde. Dat is de liefde van het evangelie. Het is de liefde die verdraagt, die gelooft, die hoopt. Gemeente, hoort u hoe het in al deze woorden die Paulus hier gebruikt om in een soort loflied die liefde te bezingen. Hoort u hoe het telkens gaat om de ander? Dat je met die ander rekening houdt. Dat je die ander spaart. Dat je over die ander geen kwaad spreekt. Niet jij staat in het middelpunt, maar die ander. Is dat een onbereikbaar ideaal? Om zo lief te hebben in het leven? Ja, dat zou je kunnen denken, want wie van ons zou dit nou kunnen? Zo zuiver, zo goed. Dat kunnen wij niet vanuit onszelf. Hoe houd je je hierin zuiver? Een bruidspaard kan op één manier. Als je dit uit jezelf moet halen en uit goede voornemens en eigen kracht en discipline, dan gaat het mis. Zo liefhebben kun je alleen als je van binnen verandert. Als er iets komt in je, van buitenaf wat je nieuw maakt. En dat is bij die Korintiërs ook gebeurd. Hoe nou, doordat Paulus in die stad gekomen was, het evangelie had verkondigd, had er anderhalf jaar gewerkt. En de Heer had hem duidelijk gemaakt, ik heb veel volk in deze stad, Handelingen 18. En Paulus had er gewerkt en had gewoon dat evangelie telkens weer verteld en uitgelegd. Gods liefde voor zondaren, daar had hij het over gehad. In de Heer Jezus Christus, zijn ontferming voor mensen die het vanuit zichzelf niet meer hebben en niet meer weten. Zijn genadige barmhartigheid voor hen die dwalen in het duister. In die stad waar de mensen hun eigen leven leven. En zelf denken te kunnen maken wat ze maar willen. Waar alles gericht is op vrijheid, blijheid. Die stad waar alles wat leeft zo duidelijk de trekken vertoont van Adam en Eva. Van toen ze in ongehoorzaamheid God hadden verlaten in het paradijs. Hun eigen weg waren gegaan. Die echte zuivere liefde hadden ingeruild. Voor een liefde die niet meer ging over de Heere God en het liefhebben van hem. En het liefhebben van de ander. Maar het liefhebben van jezelf. Het is in die stad, zondige stad, zondaarstad, dat dit evangelie klinkt. De goede boodschap van Gods liefde in Christus voor zondaren. Dat er genade is voor mensen die het niet verdienen. Het evangelie van een God die ook al vergeten wij hem steeds weer opnieuw. Ook al leven we langzaam heen, met woorden, daden, gedachten hem op het hart trappen. Een God die toch, nochtans, zijn zoon heeft gezonden, omdat hij de wereld zo lief had. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar eeuwig zou leven. Nou, bruidspaar, dat is nou de bron waaruit je mag en moet putten. En om te leren wat liefde is, heb je dus je Bijbel nodig. Die krijgen jullie straks mee. Het woord van de Heere waarin je leert wie die is. Waarin hij eigenlijk leert wat liefde is. Agape. En dat vraagt dus allereerst ook om geloof. Zijn woord kennen en erkennen, Christus kennen. En de verlossende en verzoenende kracht van wat hij gedaan heeft voor jou, voor jullie personen. Daar je vertrouwen op stellen. En dan vervolgens dus ook hopen. Hopen doe je biddend. Verwachten. Geef me dat waar uw woord over spreekt, dat het ook werkelijkheid mag worden. Schenk ons, schenk mij uw geest. Om uit uw liefde te leven. Om bewaard te worden, beschermd te worden. En om heilig en liefdevol je weg samen te gaan. Want de liefde is de meeste. Waarom de meeste eigenlijk? Denk om twee redenen. Ten eerste omdat liefhebben het doel van ons leven is. De vervulling van Gods wet. Heb God lief boven alles. En je naaste als jezelf. Maar ook omdat geloof en hoop een keer vervuld zullen zijn. Als Christus terugkomt, dan wordt geloven zien. Dan is hopen bezitten. Maar de liefde blijft. Liefde waarmee jullie elkaar mogen omringen. De rest van je leven. Eigenlijk is liefde een werkwoord. Liefhebben. Zoals geloven, kennen en vertrouwen is, ook werkwoorden. Hoop is verwachten. Zo is liefde liefhebben. Zo spreekt de Bijbel erover. En dat God liefde is, we lazen het in de brief van Johannes. Dat zie je werkelijkheid worden in wat hij gedaan heeft. Ieder die zijn woord in acht neemt. In hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Dan kan het. Ga zo de toekomst in. Geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Heeft u daar zin in? Is dat uw verlangen? Wie heeft lust om zo de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? Als dat uw verlangen is en u die weg gaat, dan zal God uzelf, God zelf u zijn leidsman wezen. Dan zal hij u leren hoe u wandelen moet. Amen. Laten we dat gaan zingen met Psalm 25, vers 2 en 6. Wij willen nu overgaan tot de bevestiging van het huwelijk en ik lees daartoe met u het huwelijksformulier. We zijn als gemeente bijeen voor de bevestiging van het huwelijk van Alexander de Boer en Antje Lubbers. Want het is goed dat het huwelijk voor de gelovigen, dat voor de burgerlijke overheid als Gods dienares gesloten is, ook in de samenkomst van de gemeente van Christus bevestigd wordt en dat Gods zegen erover wordt afgesmeekt. God de Heere openbaart ons in zijn woord dat hij man en vrouw geschapen en voor elkaar bestemd heeft, hun het huwelijk als gave en opdracht gegeven en er zijn zegen over beloofd heeft. Want God, onze Vader, die hemel en aarde en al wat daarin is geschapen heeft, schiep de mens naar zijn beeld. Het is niet goed, zo zei hij, dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en ze zullen tot één vlees zijn. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk. Deze schone gave van God is door de zondeval van de mens geschonden. Maar God, die groot is in barmhartigheid, heeft herstel van de huwelijkseenheid willen geven en zijn zegen bestendigd. Daarom heeft onze Heer Jezus Christus het huwelijk als instelling van zijn hemelse Vader geëerd door zijn tegenwoordigheid op de bruiloft te Kana en door het teken dat hij daar verrichtte. Hij heeft de verbreking van het huwelijk veroordeeld toen hij sprak: wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. In de apostolische onderwijzing van het Nieuwe Testament wordt het huwelijk erkend als een gave van God die geheiligd wordt door het woord van God en door het gebed. De apostel noemt de eenheid in het huwelijk een groot geheimenis dat hij betrekt op de eenheid tussen Christus en de gemeente. Daarom moet men het huwelijk niet lichtvaardig of gedachteloos aangaan, maar eerbiedig en dankbaar in de vreze des Heeren. De gemeenschap voor heel het leven mag een vreugde zijn waarin man en vrouw liefde en trouw, hulp en toewijding van elkaar ontvangen. Hoewel door de zonde ook de gehuwde velerlei tegenspoed en leed overkomt, mogen ze toch naar Gods beloften verzekerd zijn van de gunst en de bijstand van de Heer. Opdat u nu in uw huwelijk naar Gods geboden en uit zijn belofte moogt leven, dient u te weten waartoe God het huwelijk heeft ingesteld. De bedoeling is in de eerste plaats dat man en vrouw door oprechte liefde verbonden elkaar in vreugde zullen toebehoren en elkaar trouw zullen helpen en bijstaan in alles wat tot het tijdelijke en eeuwige leven behoort. In de tweede plaats dat door het huwelijk het menselijk geslacht en ook de kerk des Heren wordt gebouwd en dat de ouders hun kinderen, als het God belieft hun die te geven, in de kennis en vreze des Heren opvoeden en voorgaan. Iedere man leven met zijn vrouw en iedere vrouw leven met haar eigen man overeenkomstig de wil van God met een goed en gerust geweten, opdat ons lichaam als een tempel van de Heilige Geest niet verontreinigd wordt. Vervolgens zult u uit Gods woord horen hoe zich de een tegenover de ander in het huwelijk dient te gedragen. De man die door God gesteld is tot hoofd der vrouw zal zijn vrouw liefhebben zoals Christus zijn gemeente heeft liefgehad. Dat betekent hij zal haar leiden en troosten, dienen en beschermen, evenals Christus de troost en bijstand van zijn gemeente is. De vrouw zal een man onderdanig zijn zoals de gemeente aan Christus onderdanig is. Dat betekent ze zal haar man liefhebben en dienen, hem volgen, met hem het gezin verzorgen en het sieraad vertonen van een zachtmoedige en stille geest. En beide zult u overeenkomstig Gods gebod trouw en toegewijd uw arbeid verrichten. U zult ook verstaan dat uw gezin deel is van een grotere gemeenschap en dat u een roeping hebt ten opzichte van kerk en samenleving. Wandelt in de vreze des Heren. Bedenkt dat u erfgenamen van de genade des levens zijt. Wees vergevensgezind en leef met elkaar in wijsheid, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Nu we overgaan tot de bevestiging van dit huwelijk, verzoeken we u, bruidegom en bruid, op te staan van uw zitplaats en elkaar de rechterhand te geven. Alexander de Boer, verklaart u hier voor God en zijn gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw vrouw Antje Lubbers. En belooft u dat u haar nimmer zult verlaten, in goede nog kwade dagen, in rijkdom nog armoede, in gezondheid nog ziekte, totdat de dood u zal scheiden. Dat u haar in liefde zult leiden en dienen, zoals een godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is. Dat u heilig met haar zult leven, haar trouw houdende in alle dingen, overeenkomstig het heilig evangelie. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord? Antje Lubbers, verklaart u hier voor God en zijn gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw man Alexander de Boer. En belooft u dat u hem nimmer zult verlaten, in goede nog kwade dagen, in rijkdom nog armoede, in gezondheid nog ziekte, totdat de dood u zal scheiden. Dat u hem in liefde zult volgen en dienen, zoals een godvrezende man aan haar wettige man schuldig is. Dat u heilig met hem zult leven, hem trouw houdende in alle dingen, overeenkomstig het heilig evangelie. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord? Wees er dan van verzekerd, dat God de Heere u samengevoegd en u door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft. Amen. Gemeente, laten wij nu met elkaar gaan zingen uit Psalm 134 en daarvan het tweede vers. Tijdens het zingen van deze psalm zullen Alexander en Anneke knielen in gebed op de knielbank. Meteen na het zingen ontvangen zij onder handoplegging de zegen en aansluitend bidden wij ook samen met hen om de vervulling van die zegen in hun leven. Na het amen van dat gebed dat eindigt met het Onze Vader, na het amen daarvan gaan wij zonder verdere aankondiging staan om te zingen Psalm 134 en daarvan het derde vers. De Vader der barmhartigheid, vervulle u met zijn genade. Hij verbinde u met oprechte liefde en trouw en geve u zijn zegen. Amen. Laten wij bidden. Barmhartige God en Vader, die deze bruidegom en bruid tot elkaar gebracht en door de band van het huwelijk verenigd hebt, wij danken u voor de zegen die u aan dit echtpaar geeft, dat ze onder uw hoede samen door het leven mogen gaan. Wil hun de genade geven dat ze door de liefde van Christus steeds meer naar elkaar toe groeien, verbonden in de eenigheid van het ware geloof. Schenk hun de kracht van uw Heilige Geest, opdat ze als man en vrouw in hun gezin leven naar uw goddelijke wil. Verlenen uw gunst om, als het u belieft, hun kinderen te geven die op te voeden naar de eis van uw verbond, in de onderwijzing, tucht en liefde van Christus. Heilig de band die hen verenigt, tot zegen voor henzelf, tot opbouw van de gemeente, tot een getuigenis voor anderen en tot eer van uw heilige naam. Wil ons verhoren, o God en Vader, om Jezus Christus wil, in wiens naam wij tot u bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan zal jullie wijkoudeling Hans Bakker nu de huwelijksbijbel overhandigen.
Dank u wel.
Nu wel.
Dankjewel. Ja, de dominee heeft het al praktisch gemaakt, zijn preek. Hij zegt, ja, je hebt dat woord nodig, hè? En dat ga ik jullie overhandigen. Maar je krijgt het niet voor niks. Jullie hebben er wat voor moeten doen. Ik heb jullie gemaild met een paar vragen. Om te kijken van, ja, wat voor mensen zijn dat nou die ik zo meteen voor me heb. Ik zie de ontspanning. Heel mooi. Ik heb 5 vragen gesteld, ik heb er 4 even uitgelegd. En jullie hebben allebei antwoord gegeven, maar jullie weten niet van elkaar wat jullie antwoorden zijn. Dus dat is natuurlijk best spannend. Ik hoop dat jullie het geheim hebben kunnen houden. Is dat zo? Oké. Mijn eerste vraag was, wat maakt nou het huwelijk met de ander voor jou zo aantrekkelijk? Anneke zegt, in Alex heb ik een betrouwbare, lieve, eerlijke en zorgzame man gevonden. Afgelopen 2 jaar heb ik gemerkt dat we samen meer dan goed het kunnen vinden. En ben ik veel van hem gaan houden. Alex is geen doorsnee man. En dat maakt het juist zo leuk om zijn vrouw te mogen zijn. Nou, die kun je in je geestelijke binnenzak steken. Alexander zegt, als je merkt dat je graag bij de ander wilt zijn, dat het fijn is om samen te zijn. En dat voelt ook goed dat je waardevol bent voor de ander. En dat je de liefde kunt geven. En dat is een van de mooiste dingen die je kunt overkomen. En dan komt er een soort zeemansredenering. Een verstandelijke mannenopmerking. En als je niet anders wilt, ja, dan is trouwen gewoon de volgende stap. En dat lijkt me een hele mooie. Wat is nou jouw bijdrage aan die ander om naast de Heer ook hem of haar tot zijn of haar doel te laten komen? Anneke zegt, mijn bijdrage is dat ik Alex met veel liefde en trouw zal omringen, hem helpen waar ik kan en betrokken zijn op wat hem drijft en bezighoudt. Samen lief en leed delen en hem in mijn gebed ook bij God brengen. Mooi. Alexander? Mijn doel in het huwelijk is om haar gelukkig te laten zijn. Elke dag opnieuw. Het maakt mezelf namelijk ook gelukkig als ik haar blij zie. Ik denk dat de Heere God het ook zo heeft bedoeld. Volgende vraag. Geef woorden aan hoe je de relatie met de Heere ziet in jouw leven. Anneke zegt, ik zie de Heere wel als een persoon met een hoofdletter. Die mijn leven in zijn hand heeft en waarop ik mag vertrouwen. Ik ervaar God als een zorgzame vader die ons omringt met veel goedheid, zonder dat wij dat verdiend hebben, en die vanuit zijn barmhartigheid ook wil dat we zijn geboden volgen. Hij weet zo goed wat goed voor ons is. Alexander zegt, ik vat het wat samen met wat kenwoorden. Dankbaar, steun, kracht, liefde, blijdschap, verwondering. Mijn relatie met hem, met een hoofdletter, is wisselvallig. Terwijl zijn relatie met mij constant is. Dat legt onder andere mijn tekortkoming zo bloot. En dat maakt mij steeds maar weer bewust dat ik hem nodig heb. Bij hem is het veilig vertrouwd. Nou, dan heb je Anneke aan je goede zij die jou af en toe ook aan je stropdas trekt. Als je die aan hebt. Welke tekst is voor jou favoriet? Er is er vandaag één bijgekomen, hè? 1 Korinthe 13, vers 13. Maar allebei pakken jullie het Matthäus-evangelie. Mijn vraag is, ben jij een vogelaar? Oh, ze durft zichzelf geen vogelaar te noemen, maar ze zegt, ik heb Matthäus 6, vers 25, 26 en 32 genomen, want dat gaat over de vogels in de lucht. Ik hou enorm van vogels en hier gaat het over hoe God voor de vogels zorgt. Zo zorgt hij ook voor ons. Hieruit spreekt dat je je vertrouwen op hem mag stellen en dat je je leven in zijn hand mag geven. Hij zal voor je zorgen en je in alles voorzien van wat je nodig hebt. Nog meer dan dat je zelf kunt bedenken. Alexander zegt, In een andere vraag die ik heb overgeslagen, Psalm 27, zo ik niet had geloofd dat in dit leven. En je noemt dan die hele Bijbeltekst op. Maar jouw favoriete Bijbeltekst is ook Matteüs. Dan 11, vers 28 en 30, en dat lees ik zo. En daarmee overhandig je de Bijbel. Mijn conclusie is, toen ik jullie twee A4'tjes op de mail kreeg, en hier een beetje heb samengevat, dat Anneke eigenlijk een soort suggestie geeft, van stel je vertrouwen op de Heer en geef je leven in zijn hand. En Alexander geeft eigenlijk het gevolg en het effect daarvan. Namelijk, door je leven in zijn hand te geven, geef je eigenlijk een oproep. Kom tot mij en ik zal je rust geven. Dus ik vond jullie antwoorden heel mooi verstrengeld in elkaar. En ga ze nog maar eens even bestuderen als jullie gezamenlijke Bijbelstudie doen. Ik ga die tekst lezen en daarmee overhandig ik de Bijbel. En daarmee wens ik jullie vanuit wijk 5. En wij zullen ik zal maar even wachten tot na die jaarwisseling, een keer op huisbezoek komen. En dan zullen we het er opnieuw over hebben. Van wat doe je nou eigenlijk met die Bijbel? Wil ik je eigenlijk meegeven wat er gebeurde toen Jezus op de aarde was en op een bruiloft kwam en zijn eerste wonder verrichtte. Je weet wat er gebeurde. Water werd wijn. En dat is iets wat ik jullie toewens. Water wordt wijn op het moment dat die liefde, die agape liefde, ook door God wordt gevoed als een soort drievoudig snoer waarin jullie met elkaar verbonden zijn, maar de Heer ervan af weet en jullie leidsman is. Ik sluit af met de favoriete Bijbeltekst van Alexander. Kom naar mij toe, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Nogmaals, God zegen en van harte gefeliciteerd.
Zullen wij samen de Heere danken voor wat Hij ons gegeven heeft. Ja, Heer, en dan komen we aan het einde van deze bijzondere dienst bij U. Dan mogen we in U eindigen. In U, Heere Jezus. We hebben het gehoord hoe U zelf ons heeft getoond wat ware liefde is. Toen U uzelf overgaf tot in de dood, opdat er voor zondaren eeuwig leven zou zijn, reden om te geloven, reden om te hopen en te verwachten, reden om lief te hebben. Heer, uw liefde gaat vooraf aan alles. Uw evangelie gaat vooraf. Uw naam, Heer Jezus Christus, gaat vooraf. En dan mogen wij volgen. Heere, wilt u geven dat zo Alexander en Anneke u mogen volgen op hun levensweg? Steeds weer opnieuw, elkaar daar ook in opscherpend, om het bij u te zoeken. Heere, en geef dat we dat allemaal zullen doen. Want zonder u, Heere Jezus Christus, is er geen toekomst. Dan is er geen doel. Dan is het leeg uiteindelijk. Maar met u krijgt ons leven betekenis. Voor nu. En mogen we uitzien naar die andere bruiloft. Die eenmaal zal aanbreken. De bruiloft van het Lam. Ja, Heere, dan zult u allen die van u zijn. Die door het geloof aan u verbonden zijn, thuishalen in uw heerlijkheid. Heren, Wij danken u dat dat evangelie vanmiddag in ons midden mocht klinken en dat het mee mag reizen op onze levensweg. Gaat u ook met ons mee deze dag verder in. Heere, wees u erbij. Als we samen ook blij en dankbaar mogen zijn, ook als families onderling. Heere, geef dat we vanuit de liefde, de agape-liefde van u, zo ook vandaag deze dag mogen beleven. Wilt u meegaan, ook als we over de wegen gaan? En zegent u ons allen. Vergeef genadig, Heere, wat niet is geweest naar uw heilige wil, in spreken, in luisteren, ook in deze dienst. Neem het weg, niet om iets uit ons, maar zie ons dan aan. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus alleen. Amen. Na afloop van deze dienst is er voor wie niet naar de feestlocatie gaat gelegenheid om in de hal van de kerk het bruidspaar te feliciteren. Als u dan even op hen wacht, ze lopen eerst met ons mee, met de kerkraad mee voor het consistoriegebed. En daarna zullen ze in de hal daarvoor zijn. U mag ook uw gaven geven. U vindt straks bij de uitgang van de kerkzaal, ze hangen daar al, collectezakken. Daar kunt u uw gaven in doen. En u kunt ook een bedrag overmaken op het rekeningnummer dat op de liturgie staat. We willen nu tot slot met elkaar gaan zingen uit Psalm 147, daarvan het eerste vers. Laat zere lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.